Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Een vooraanstaand persoon uit de Amsterdamse modewereld wordt door 20 mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, drogering en geweld. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van Arjen Ribbens, Milou van Rossum en David Hielkema. Dit weekend stond hun onderzoeksverhaal in NRC. De laatste jaren besteden media geregeld aandacht aan dit soort zaken en steeds weer blijkt dat de drempel om aangifte te doen erg hoog is.
Sinds 2010 doen er geruchten de ronde in de Amsterdamse gay scene over een man. Een man die nu 32 is en die toen dus 11 jaar jonger was. En de geruchten die de ronde gingen waren dat hij jonge jongens uit de provincie bij hem thuis uitnodigde. En de verhalen waren dat hij ze aanrandde, dat hij ze verkrachtte. Dat hij ze soms drogeerde. Hij is directeur van een stichting die MOAM heet. Dat is een samenstrekking van mode en Amsterdam. En dat is een stichting die in 2014 is opgericht en die allerlei projecten organiseert op het gebied van mode en later ook op andere terreinen van de kunst.
Ja, en dit weekend stond er een verhaal over hem in de krant, een onderzoeksverhaal. En jij bent mede-auteur van dat artikel.
Ja, in december vroeg Milou van Rossum, onze moderedacteur, of ik haar wilde helpen met onderzoek naar deze man. In oktober publiceerden wij in NRC een groot artikel over een beeldend kunstenaar die door 20 mensen van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd. En naar aanleiding van dat verhaal zijn bij onze krant tips over verschillende mensen binnengekomen. En een van die mensen waar tips over binnenkwamen was deze nu 32-jarige man. Milou en ik, we kregen een tip van twee mensen die niet zelf nare ervaringen hadden met deze man, maar die mensen kenden die nare ervaringen hadden. Nou, daar hebben we contact mee gezocht, daar hebben we mee gesproken. En wij vroegen ook van, kennen jullie nog andere mensen die die soortgelijke ervaringen hebben? En werd een naam genoemd van iemand. En toen we daar mee belden, werd ons gevraagd van, god, jullie zijn toch van het Parool? Nee, ik zeg nee, we zijn niet van het Parool, maar hoezo dan? Waarom stel je die vraag? En toen bleek dat een collega van ons die bij het Parool werkt, David Hielkema, die met hetzelfde onderwerp bezig was. Die had uit een andere bron tips over deze man gekregen.
Ja, iemand uit mijn omgeving die gaf mij een tip over de MOAM-directeur, over seksueel overschrijdend gedrag, over verhalen die al lang in de gay scene in Amsterdam, een deel van de gay scene, rondgaan. Ik besloot dat te gaan volgen.
Toen hebben we contact met elkaar gezocht en zijn we gaan samenwerken.
En vervolgens hebben we dat onderzoek samen opgepakt. En toen langzamerhand kwamen we erachter om welke jongens het ging. En toen zijn we hen gaan interviewen. En dat ontvouwde zich in steeds meer jongens en steeds meer tips. En zo langzamerhand kwamen we bij een heel veel interviews die we moesten afnemen.
We hebben 3 maanden lang contact gezocht met mensen die de MOAB-directeur kennen. En daar zaten 40 mensen bij die seksuele ervaringen met hem hebben. 20 daarvan die beschuldigen hem van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook die andere 20 mensen die klaagden over zijn sadistische gedrag. Dat hij in bed gewoon heel gewelddadig kon zijn. Bijten, slaan, stompen en soms ook verwurgingen. Daarnaast hebben we gesproken met mensen die op de hoogte zijn gesteld over die nare ervaringen. En we hebben gesproken met studiegenoten van de MOAM-directeur, met mensen die aan projecten van MOAM hebben deelgenomen als coach of als deelnemer. En we hebben bestuursleden gesproken van MOAM.
Dus je hebt heel erg veel mensen om hem heen gesproken. En dat is natuurlijk omdat het heel erg moeilijk is om bijvoorbeeld een verkrachting te bewijzen, hè?
Wij zijn niet bij die ervaringen geweest waar die jonge mannen over vertelden. Maar je kunt wel, er zijn wel manieren om erachter te komen van of die verhalen plausibel zijn. Dus je kunt vragen aan wie heb je dat ooit verteld? Heb je daar ooit over gechat met vrienden? Heb je foto's? Je zegt dat je gewond bent geraakt. Heb je daar foto's van? Nou, en zo zijn er allerlei bewijsstukken te verzamelen.
En uit al die gesprekken die jullie gevoerd hebben, documenten die jullie hebben gezien, wat voor beeld kwam daaruit naar voren? Wat is zeg maar de werkwijze van deze man?
Het is iemand die op sociale media op zoek ging naar jonge jongens. Veel van die jongens die hem nu van overschrijdend gedrag beschuldigen waren destijds 16, 17, 18 jaar oud. Kwamen uit de provincie. Hadden vaak iets met mode. Hè. Dat kon hij kennelijk uit hun profiel op Facebook opmaken. En vanuit het niets stuurde hij hen een vriendschapsverzoek. En als dat geaccepteerd werd, ontstond er soms een correspondentie waarin die vleiende opmerkingen aan ze maakte.
Dus het was voor de jongens ook bijna een erkenning van een jongen die het gemaakt had in Amsterdam om naar de stad toe te komen. Een van de quotes is ook: "He was a ticket to town."
Jongens die reageerden op het vriendschapsverzoek van de MOAM-directeur. Die zeggen dat ze al snel een uitnodiging kregen om naar Amsterdam te komen, om met hem af te spreken bij een koffiecompagnie of bij hem thuis. En bij die ontmoeting was hij dan heel charmant en dan schepte hij op over zijn relaties in de modewereld. En dan beloofde hij ze van alles. Ik kan je introduceren bij een modellenbureau, of ik kan je helpen bij de toelating tot een modeopleiding, of ik kan je helpen met je huiswerk. En dan daarna, in de situatie die daarna kwam, kwam het vaak tot seksuele handelingen, waarvan 20 jongens nu zeggen dat hij ongewenst was.
En bij de afspraak ging het al snel richting het seksuele. Dat hebben we meermaals gehoord van die jongens. Van opeens werd ik op mijn mond gezoend zonder dat er aanleiding voor was. Het was niet het moment daarvoor. We zaten niet romantisch naast elkaar, maar opeens gebeurde het. En meermaals hebben we ook gehoord dat ze een drankje kregen aangeboden. Dat ze daarna niet het gevoel hadden dat ze er nog bij waren. Om vervolgens wakker te worden of halverwege wakker te worden. En het gevoel te hebben dat ze zijn misbruikt, verkracht, aangerand. Weg zijn gegaan. Een heel naar gevoel daar hem over hebben gehouden. Zichzelf de schuld daarvan geven door te zeggen: ik ben naar hem toe gegaan. Het is mijn verantwoordelijkheid geweest. Maar wel vervolgens daar de eerste seksuele ervaring te hebben opgedaan. En niet meteen, niet altijd direct, maar soms ook wel. Een heel naar gevoel daarin hebben overgehouden. Het gevoel te zijn misbruikt, verkracht. Wat opvallend is dat inderdaad veel jongens daar dus continu het gevoel hebben gehouden: ik ben daar naartoe gegaan, ik ben met hem in gesprek gegaan, het is mijn verantwoordelijkheid geweest. En pas later beseffen: wacht even, wat hier is gebeurd. Dat is niet oké geweest. Ik was 16 jaar, ik was 17 jaar, ik was 18 jaar, ik was een van mijn eerste seksuele ervaringen. Ik ging daar niet met de intentie toe om per se seks te hebben. En ja, tot dat besef komen om dat is natuurlijk enorm verdrietig.
Dat zijn inderdaad heel heftige verhalen. Deze mannen willen daarover ook niet met hun naam in de krant vertellen. Hè? En die willen ook niet te horen zijn op deze podcast.
Veel van deze mannen hebben het verhaal soms voor het eerst aan een buitenstaande verteld. En je leest de laatste tijd veel MeToo-verhalen. De laatste paar jaar. En dan lees je altijd hoe groot die de schade is die door ongewenst gedrag veroorzaakt wordt. Nou, dat hebben wij de afgelopen tijd gezien. Dus dat waren vaak hele emotionele gesprekken die we hebben gevoerd. We deden dat nooit met z'n drieën tegelijk, maar altijd met z'n tweeën. Dat was soms best lastig om dan als journalist je professionele distantie en je argwaan die je altijd aan hebt moeten. Hè, die altijd aan moet staan om die intact te houden.
Ja, het gaat natuurlijk om een journalistiek verhaal. Dus daar zijn allerlei journalistieke regels aan verbonden. Dus dat betekent ook dat jullie je bevindingen uiteindelijk aan hem voorleggen, de man om wie het gaat. Mm-hmm. Heeft hij daarop gereageerd?
Nee. Daar heeft hij op kunnen reageren, maar dat heeft hij niet gedaan. Mm-hmm. We hebben hem 2 weken voor de publicatie hebben we hem uitgenodigd voor een gesprek, zodat hij zijn kant van het verhaal zou kunnen vertellen. Is hij niet op ingegaan. Daarna hebben we nog een lijst met vragen opgesteld met het verzoek om die te beantwoorden, eventueel schriftelijk. Daar is hij ook niet op ingegaan. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft het bestuur van de stichting MOAM de directeur op non-actief gesteld. Projecten zijn stopgezet. En afgelopen week is de MOAM-directeur aangehouden door de Amsterdamse politie, verhoord en daarna op vrij voet gesteld in een zedenzaak waarvoor hij nog steeds als verdachte geldt. Wij weten niet om welke zedenzaak het gaat.
Oké, dus dat is iemand die niet bij jullie onderzoek betrokken was?
Nee, inderdaad.
Arjen, jullie hebben hier onderzoek naar gedaan en komen hier nu dus mee naar buiten. Je vertelde al dat de aanleiding een andere zaak van seksueel geweld was. En het valt op dat veel van dit soort verhalen via de media naar buiten komen. Heb jij daar een verklaring voor?
Nou, voor het onderzoek dat wij nu gedaan hebben is er een hele plausibele verklaring. Van de 20 mannen waren er 10 minderjarig op het moment dat ze die nare ervaring hadden. Mm-hmm. Ze realiseerden zich op dat moment niet wat hen was overkomen. Dat heeft soms jaren geduurd voordat ze tot het besef kwamen dat ze misbruikt waren. Daar ging soms therapie aan vooraf. 9 van de 20 mannen zijn in therapie geweest.
Ja.
En nou ja, als ze dan 5, 6 jaar later tot de conclusie zijn gekomen dat ze zijn misbruikt, dan ligt de stap om nog aangifte te doen niet heel erg voor de hand. Er is veel tijd gepasseerd. En ze zijn juist bezig om het achter zich te laten.
Ja, en nou, dat kun je natuurlijk goed voorstellen. Aan de andere kant, het gaat om strafbare feiten. Kunnen zij nog aangifte doen?
Zeker. Verkrachting is een feit, een strafbaar feit dat niet verjaart.
Mm-hmm.
Twee van die 20 mannen die geprobeerd hebben na jaren alsnog aangifte te doen. De een deed dat bij Roze in Blauw en de ander bij de aangiftelijn. En in beide gevallen hadden die mannen het gevoel dat ze niet serieus genomen werden door de politie. En lieten ze het uiteindelijk bij een melding. En dat is iets wat ook uit onderzoek naar voren is gekomen. Vorig jaar heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gehouden over aangifteprocedures bij seksueel misdrijven. En de conclusie was dat die aangifteprocedure door slachtoffers als negatief werd ervaren. Die moest verbeteren, was de slotconclusie van het onderzoek.
En je zegt dat proces wordt als onprettig ervaren. Waar zit hem dat dan in?
Als je bij de zedenpolitie komt en je wilt aangifte doen, dan vraag je om een strafprocedure. Dan leggen de rechercheurs in kwestie, die leggen je uit wat de consequenties is van zo'n verzoek.
Mm-hmm.
He, dat niet anoniem is. Dat je je naam dus bij de vermeende dader genoemd gaat worden. Dat zo'n procedure heel lang kan duren. Dat er uiteindelijk een rechtszaak komt. En dat moeten ze natuurlijk ook zeggen. Want zo is de procedure nu.
Ja.
Maar ja, dat leidt er toch regelmatig toe dat mensen het uiteindelijk bij een melding laten.
Ja, het kan heel ontmoedigend voelen. Hè? Dan heb je de moed verzameld om daar naartoe te gaan en dan moet je dit eerst allemaal aanhoren. Wat je natuurlijk ook veel hoort, is dat als mensen wel de moed hebben verzameld om aangifte te doen, dat in heel weinig gevallen leidt tot een veroordeling.
Zeker. Per jaar wordt geschat, zijn er 100.000 Nederlanders die slachtoffer worden van seksueel geweld. Vorig jaar waren er 1868 mannen en vrouwen die zeiden dat ze zijn verkracht. Daar werd in 788 gevallen aangifte van gedaan en dat leidde uiteindelijk tot 123 veroordelingen. Wat je ook ziet is dat, dat zal vermoedelijk een gevolg zijn van de MeToo-beweging, is dat er veel meer mensen zich bij de politie melden met klachten over seksueel geweld. Zoveel mensen dat de politie nu heeft aangegeven dat de zedenafdelingen het werk niet aankunnen.
Dus de zedenpolitie heeft gewoon niet genoeg capaciteit?
De werkdruk is te hoog, dat is wat ze zeggen.
Arjen, het valt dus op dat dit soort verhalen best vaak via de media naar buiten komen. Het komt dus deels omdat het moeilijk is om aangifte te doen. We hebben natuurlijk sowieso heel veel van dit soort verhalen gezien sinds MeToo, de affaire Weinstein. Heeft dat nou ook effect, denk je, dat we dit soort verhalen vaker lezen?
Daar heb ik met mensen van de Rutgers over gesproken. Rutgers is het kenniscentrum seksualiteit. En die zijn heel blij dat er sinds oktober 2017 begon #MeToo. Dat er sindsdien heel veel meer aandacht is voor seksueel geweld in de media. Want, zeggen de onderzoekers bij Rutgers, dat heeft ervoor gezorgd dat schaamte en schuldgevoelens, dat die bespreekbaarder zijn geworden.
Mm-hmm.
En dat mensen eerder hun bereid zijn hun verhaal te doen. Ook als het als de feiten waar ze het over hebben lang geleden hebben plaatsgevonden.
Ja, MeToo heeft dus echt natuurlijk een culturele omslag teweeg gebracht. Maar is het ook zo dat het proces van aangifte doen en bewijzen van verkrachting bijvoorbeeld, zie je daar dan ook ontwikkelingen in? Want dat hield natuurlijk ook te wensen over.
Het feit dat seksueel geweld bespreekbaarder is geworden, heeft ook elders in de maatschappij consequenties gehad. Je ziet dat de wetgeving nu aangepast gaat worden. Grapperhaus heeft afgelopen week een aanscherping van de wet seksuele misdrijven in consultatie gegeven. Dat is een stap in het wetgevingsproces. En als het straks door de Eerste en Tweede Kamer is, dan is het zo dat allerlei vormen van seksueel geweld veel makkelijker bewijsbaar worden.
Okay.
En dus ook bestrafbaar worden.
In de eerste plaats gaat het natuurlijk over het feit dat we verkrachting uitgebreider en scherper strafbaar maken. Niet alleen opzetverkrachting, als je weet dat je met iemand tegen diens wil seks hebt, maar ook schuldverkrachting, als je op grond van de omstandigheden behoorde te weten dat die ander niet wilde. En dan is dreiging of geweld of dwang is niet meer altijd het vereiste, zoals dat nu zo is.
De onderzoekers van Rutgers die ik sprak, die zijn heel blij natuurlijk met deze aanscherping van de wet seksueel misdrijven.
Mm-hmm.
Maar zeggen ze, de preventie van seksueel geweld, daar moet nog een hele slag gemaakt worden. En daar hebben ze allerlei voorstellen voor gedaan en die hebben ze verwoord in een pleidooi dat eind november aan de politieke partijen in Den Haag is aangeboden. Een belangrijke stap is onderwijs. Ze geven aan dat het heel hard nodig is om de mensen, de docenten op scholen, op de politieopleidingen, in de opleidingen voor de zorg, om daar de mensen die uiteindelijk te maken krijgen met slachtoffers van seksueel geweld, dat die ook weten hoe je dat bespreekbaar moet maken en hoe je op zulke momenten moet handelen. In het voorstel zitten ook plannen voor publiekscampagnes om het onderwerp goed voor het voetlicht te brengen. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dat kost een hoop geld. Voor de komende kabinetsperiode, hè, van een periode van 4 jaar, 60 miljoen euro. Maar, zeggen ze bij Rutgers, dat is een fractie van de hoeveelheid geld die nu door ons allen moet worden uitgegeven om de gevolgen van seksueel geweld te repareren. Hè. Dus met opsporing, met zorgkosten en met de kosten van arbeidsverlies, hè, door mensen die slachtoffer zijn geworden, is ongeveer 1 miljard per jaar gemoeid.
Ja, en dan heb je het natuurlijk nog niet eens gehad over de enorme emotionele schade, hè, waar moeilijker een prijskaartje aan te hangen valt.
Inderdaad.
Dankjewel, Arjen.
Graag gedaan, Geertje.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.